Een hele goede avond. Nou, we hebben al zulke goede liederen gezongen met Bijbelse terminologie. En dat is belangrijk, zeker in zo'n ter discussie staand onderwerp, denk ik wel eens. Ik heb begrepen, ik ga zelf nog niet zo heel lang mee natuurlijk. Moet ik wat harder zeggen? Ja, ik zal wat harder spreken. En als ik niet verstaanbaar ben, dan hoor ik het vanzelf. Maar ik heb begrepen dat van tijd tot tijd dan laait die discussie weer op, omdat er van alles in de wereld gaande is. En er is ook afgelopen jaren natuurlijk ook het een en ander gaande geweest in de wereld. Ik weet niet of u dat meegekregen heeft. Maar er was sprake van een pandemie en ook ik krijg dan wel eens vragen daarover. En hoe dat dan zit. En er wordt dan gesproken over of de opname van de gemeente dan voor of tijdens of juist na afloop van de grote verdrukking plaats zal vinden. En het probleem van die hele discussie is dat men dat niet wil zien of leren in het licht van Gods hele heilsplan. Dat wil zeggen, men is gericht op zichzelf. Dat wil zeggen op de eigen positie, de eigen zaligheid, het eigen welbevinden. En men is dus alleen maar bezig met de opname van de gemeente, want daar maken we dan toch deel van uit. Maar uiteindelijk is dat maar een onderdeel van Gods plan. En ik wilde vanavond eigenlijk op een onorthodoxe route daar toch even naar kijken. Dat wil zeggen, ik lees niet de bekende schriftgedeelte. En die hebben we al gezongen trouwens. We hebben gezongen over 1 Korinthe 15, toch? Over een punt destijds. Dat de kinderen die nog leven op deze aard, Gods kinderen namelijk, die zullen in een punt destijds, de terminologie komt uit 1 Korinthe 15, zullen die omkleed worden. En ik lees ook niet 1 Thessalonicenzen 4, waar de term, de opname van de gemeente gewoon voorbij komt. Want er zijn ook toch legio mensen die daar gewoon onderuit willen. Het is gewoon Bijbelse term. De opname van de gemeente, dat staat er gewoon. Ik meen dat het vers 16 is. Maar 1 Thessalonicenzen 4, daar vindt u dan. Maar goed, die schriftgedeelte wilde ik niet lezen, want ik wilde via een andere route vanavond. En ik begin in het Oude Testament, te weten in Zacharia. En in de loop van de avond zult u denk ik wel in de gaten krijgen waar we mee bezig zijn. Ik zou vooral geduld hebben. In Zacharia 4 gaat het over een kandelaar. Gaat het over twee olijfbomen. Gaat het over licht dat verspreid wordt. Licht dat omhoog gehouden wordt. Waarvan Zacharia al zegt dat ze voor de ganse heren der aarde staan. Dat wil zeggen, ze zijn vertegenwoordigers Gods. En als wij dat gedeelte lezen, dan komen wij erachter dat die beschrijving toch wel aardig voldoet aan de gemeente waaraan wij deel hebben vandaag de dag. Maar ook die gemeente die verdwijnt op een gegeven moment uiteraard, zoals we weten. En dan wordt die positie functie waargenomen door een andere club. Van twee in ieder geval. Want op voorhand zeg ik dat, het gaat over twee olijfbomen. En de belangrijkste waarheid daarachter is dat de Bijbel zegt dat onder twee of drie getuigen alle woord zal bestaan. Dat wil zeggen, als er twee zijn die het een en ander zeggen, dan is iets waar. Dat was in de oude rechtspraak, onder het oude verbond was dat al zo. Daar maakt de Bijbel melding van. En dat iemand onder twee of drie getuigen terecht zal staan. Maar onder twee of drie getuigen, dan is het dus rechtsgeldig. Dat wil zeggen, dan bestaat de waarheid en er wordt God vertegenwoordigd hier op aarde. En wij weten, en daar gaat dit gedeelte trouwens ook over, wij weten dat God zich verbergt. En hier in Zacharia 4 lezen we dat de Heer zijn werk doet niet via kracht en ook niet via geweld. Maar door zijn geest. Dat wil zeggen, dat kun je dan toch niet waarnemen. Maar desalniettemin is er wel degelijk vertegenwoordiging van God in de wereld. Dat wil zeggen, via de gemeente, waarvan wij allemaal deel uitmaken, via die gemeente wordt God vertegenwoordigd. U weet wel, die lamp die niet onder de korenmaat moet, maar die moet op de standaard, toch? Dat wil zeggen, er is licht in de wereld. Maar goed, laten we het eerst even lezen over een elf enkele versen. Het gaat mij ook niet om het hele gedeelte te lezen of te behandelen, maar het is de kapstok. Het is eigenlijk het werk Gods in de breedste zin. Vanaf vers 1, Zacharia 4. En de engel die met mij sprak kwam weder, hij wekte mij op gelijk een man die van zijn slaap opgewekt wordt. En hij zeide tot mij, wat ziet gij? En ik zeide, ik zie en ziet een geheel gouden kandelaar en een oliekruikje boven deszelfs hoofd en zijn zeven lampen daarop. Die lampen hadden zeven en zeven pijpen, dewelke boven zijn hoofd waren, en twee olijfbomen daarnevens, één ter rechterzijde van het oliekruikje en een tot deszelfs linkerzijde. En ik antwoordde en zeide tot de engel die met mij sprak, zeggende: Mijn heren, wat zijn deze dingen? Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zeide tot mij: Weet gij niet wat deze dingen zijn? En ik zeide: Nee, mijn heren. Toen antwoordde hij en sprak tot mij, zeggende: Dit is het woord des heren tot Zerubabel, zeggende: Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de heren der heerscharen. En vervolgens lees ik nog vers 10. Dan gaat het over de dag der kleine dingen. Want wie veracht de dag der kleine dingen? Daar zegt toch die zeven verblijden zullen, als zij het tinnengewicht zullen zien in de hand van Zerubabel, dat zijn de ogen des heren die het ganse land doortrekken. En die dag der kleine dingen, daar begin ik dan nu even mee, dat is de dag terwijl het lijkt alsof er niks gebeurt. Dat wil zeggen, het is nu leven we in een periode terwijl het lijkt alsof God geen dingen doet in de wereld. He? De grote werken Gods, daar werd over gesproken in Handelingen 2, die de discipelen vertelden op de Pinksterdag. Maar vandaag de dag leven wij in de dag der kleine dingen. Dat wil zeggen, in de wereld wordt niet waargenomen wat God doet. En dus het gaat over de verborgenheid. Maar ja, de verborgenheid was hier verborgen. Dus hoe wordt het verborgen? Met zo'n uitdrukking. Hè, de dag van de kleine dingen. Die je dus niet, bij de, niet vast kunt pakken. En daarin, dat is eigenlijk het onderwerp hier. Maar daarboven langs hebben wij dus een beeld. Ik heb gezien trouwens dat daar mensen zijn die kunnen dat tekenen. Dat kun je dus vinden, zoek maar op, Zacharia 4. Krijg je een mooi plaatje, krijg je twee olijfbomen te zien. En uit die olijfbomen, wat komt er uit een olijfboom? Noemen ze wat? Olie. Dus aan die olijfbomen zitten pijpjes, dat lezen we hier ook. Zeven pijpjes, zeven leidingjes. En die komen terecht in een vat. Daar wordt de olie in opgeslagen. En vanuit het vat waar de olie in zit, wordt de kandelaar brandend gehouden. En het idee is dat die kandelaar altijd brandt. Vroeger brandde de kandelaar in de tabernakel. Altijd. Die moest altijd brandend blijven. Vandaag de dag brandt de kandelaar in de gemeente. Zometeen gaan we naar Openbaring. En dan gaat het zelfs over zeven kandelaar. Komen zo. En in de toekomst is er ook een kandelaar. Zijn er ook twee getuigen die voor de ganse heren der aarde staan. Licht dus. En licht als in vertegenwoordiging Gods. En als je het mij vraagt, en ik zag dat net iemand het plaatje gevonden had. Het leuke van een van die plaatjes is dat men onderschrijft wat ik net zei. Dat wil zeggen, van die zeven leidingen wordt gezegd dat het zeven bedelingen zijn. En de vijfde die zit op de achtergrond. Die is verborgen. Dat zoek ik maar eens op. Misschien was dat ook wel de afbeelding die jullie zagen net. Want de vijfde bedeling waarin wij leven, daar is het niet zo voor de hand liggend. Dat wil zeggen dat God vertegenwoordigd wordt. Maar hij wordt wel degelijk vertegenwoordigd. En daarover zei vers 6 uitdrukkelijk. Waarschijnlijk kennen we die woorden wel. Dat de Heer niet door kracht, nog door geweld. Zoals het in de toekomst wel zal gaan hoor. Dat hij met de roede van zijn mond zal hij de wereld slaan en de aarde oordelen. Hij zal recht spreken. Maar vandaag de dag is het moment dat hij verdraagt. En dat de wereld bestaat onder de verdraagzaamheid Gods. Dat wil zeggen, de Heer is langmoedig. Hij doet er niks aan. En er zijn er van allerlei die zeggen, waar is dan de belofte dat God oordelen zal? Dat God aanwezig zou zijn in de schepping? Want zo zegt Petrus dat, hè? De belofte van zijn parousia. En het antwoord van Petrus is, ja, de Heer vertraagt die belofte niet dat hij komt. En dat hij zal oordelen, dat hij aanwezig zal zijn. Maar hij is langmoedig. Niet willende dat enige verloren gaat, maar dat wij allen tot bekering zouden komen natuurlijk. Maar hij is dus langmoedig, hij verbergt zich. En daarover gaat, toch, dat is toch eigenlijk wel de hoofdgedachte in dit schriftgedeelte. Maar onderweg wordt dat opgehangen aan iets veel groters. Namelijk dat het licht van de Heer in de lucht wordt gehouden via die kandelaar. En dat is in hoge mate overdrachtelijk natuurlijk. Maar dat begrijpen we toch? Het gaat niet om die letterlijke kandelaar. Maar het gaat om wat daarachter steekt. En dat wordt ook nog uitgelegd, want de profeet wist het ook niet. Hè? Wat zijn deze dingen, toch? Dat vroeg hij. En helemaal aan het einde van het hoofdstuk wordt er nog verder ingegaan. Of dan wordt de vervolgvraag nog gesteld in vers 11 dan. Verder antwoordde ik, of vraagde ik, want dat is het eigenlijk. En zeide tot hem, wat zijn die twee olijfbomen? Ter rechterzijde des kandelaars en aan de linkerzijde. En andermaal antwoordende zo zeide ik tot hem, en wat zijn de takjes de twee takjes van de olijfbomen, welke in de twee gouden kruiken zijn, die goud van zich gieten. En hij sprak tot mij, zeggende, weet gij niet wat deze zijn? En ik zeide, nee, mijn heren. Het had voor de hand moeten liggen wat het moest zijn, waar die twee over spreken. Die twee olijfbomen of die twee kandelaren, het maakt niet uit welke twee. Die twee of drie getuigen. En uiteindelijk wordt het antwoord ook niet echt gegeven, maar er wordt wel gezegd wat het voorstelt. En het antwoord wordt niet echt gegeven, omdat het natuurlijk van tijd tot tijd is er andere vertegenwoordiging in het werk Gods. Dat wil zeggen, het ging niet meer zoals het vroeger is gegaan. Er is geen tabernakel meer waar de menorah brandt, bedoel ik. Er is nu een ander werk Gods. Of een ander werk Gods. Nou ja, er is een. Nou ja, het een heeft het afgewezen, laat ik het dan zo zeggen. En de evangelie is naar de heidenen gegaan en meer zeg ik daar dan nu niet over. En het antwoord is dan in vers 14. Deze zijn de twee olietakken welke voor de heren der ganse aarde staan. En dat is wat ik zei. Ze zijn de vertegenwoordiging van het werk van de Heer. Dus mocht iemand vragen hebben waar de Heer is, of wat de Heer doet, dan zou hij terecht bij die twee, welke twee het dan ook zijn. In elk geval bij dat licht. Ze zijn de vertegenwoordiging van de Heer. En er zijn van allerlei toepassingen voor die twee natuurlijk. En in onze dagen is het de gemeente natuurlijk, die ook vertegenwoordigd wordt door twee trouwens. Want wij hebben toch dat dubbele deel. Wij zijn een gemeente van eerstgeborenen. En de gemeente wordt gekenmerkt door twee, omdat wij een dubbele erfenis ontvangen, in ieder geval. En verderop in de Heilse historie gaat het natuurlijk over die twee die we aantreffen in Openbaring hoofdstuk 11. Die wij toch bij name kennen, denk ik wel eens. Maar goed, ik denk dat duidelijk is waar het over gaat. Er is licht, en dat licht dat wordt voortgebracht door twee. Of laat ik het anders zeggen, die worden daarvoor gebruikt. Want uiteindelijk de olie is natuurlijk ook een beeld van het werk Gods. Dat wat eeuwig is. Dat ook wat geest is trouwens. Maar het is het werk Gods gestalte krijgt. Wat uitgebeeld wordt in deze wereld. En ik blader verder naar het Nieuwe Testament. Want ik haalde al die woorden aan. Het waren woorden van de Heer zelf. In Matteüs hoofdstuk 5 ging het ook over de kandelaar. En daarboven staat de roeping van de discipelen. Maar boven of over de discipelen heen gaat het natuurlijk ook over de roeping van de gemeente. En dat deze woorden wellicht nog ook een tweede lading krijgen en hebben in de schrift, dat weet ik ook wel. Maar daar gaat het me nu niet om. Het gaat maar om het beginsel, wat er wordt gedaan met die kandelaar. En er zijn, er zijn synonieme uitdrukkingen hier. Het gaat namelijk over het zout der aarde vanaf vers 13. En zout gaat over bederfwerend, hè? Dat gaat over eeuwige dingen, blijvende dingen. En als er één ding blijvend is, volgens de Bijbel, dan is het woord van God. Ja, hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar dat woord van de Heer, dat blijft in de eeuwigheid. En alles wat wij produceren met onze mond en met onze gedachten, dat verwelkt en dat valt af en dat verdort als gras. Maar het woord van God, dat blijft. En dat is de tegenstelling, maar wij zijn dus het zout der aarde, of gij zijt het zout der aarde, waren de woorden van de Heer aan het adres van de discipelen. Maar ik zei al, daaroverheen geldt dat wel degelijk voor ons en dat zullen we straks ook zien. Ik lees verder, indien u het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. Er bestaat dus een mogelijkheid dat degene die functioneert als zout, dat hij zich daarvan distancieert. Dat wil zeggen dat hij zijn portie aan Vicky geeft. En dat hij daar afstand van neemt. Je hoeft God niet te dienen. Je mag God dienen. En ook, nu ga ik misschien te ver, maar ook in Openbaring 2 staat al waar het gaat over die kandelaren, dat de Heer die kandelaar uit de midden zal wegnemen. En dat gaat gewoon op kleine schaal. Als het individuele lid van de gemeente het vertikt om de Heer te dienen, dan neemt de Heer dat licht weg. En dan kun je dus ook niet zijn licht zijn. En van lieverlee verdwijnt dan ook het zicht wat je eventueel had op de schrift. En dat gaat helemaal niet zo technisch als we daarover na moeten denken. Maar dat gaat gewoon omdat men een deel van het woord Gods niet gelooft. En van lieverlee wordt het dan steeds minder. Nou ja, zo gaat dat gewoon. Het is niet zo dat de Heer daar er zit niet een heel technisch verhaal achter, bedoel ik. Zo loopt dat gewoon in de levens van sommige mensen. Dat men een deel van het woord Gods, dat men daar niet aan wilt. Ja, en dan wordt het ook steeds makkelijker om andere dingen van zich af te schuiven. En in de Bijbel noemt dat dat dan de kandelaar weggenomen wordt uit het midden. Omdat men dan niet kan functioneren als, nou ja, vertegenwoordiger van God. Maar hier heet dat het zou dat smakeloos wordt. Vers 14, parallele uitdrukking. Gij zijt het licht der wereld. Ja, het licht dat op die kandelaar ook zit. En vervolgens, een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. Dat wil zeggen, het moet toch duidelijk zijn. Het zou toch duidelijk zijn, die boodschap. Vers 15, nog steekt men een kaars aan en zet die onder een korenmaat. Een korenmaat is een maat voor koren. Het is gewoon een emmer of een maatbeker vooruit. En als je licht aanzet, dan doe je daar niet een emmer overheen, zodat het licht, nou ja, verdwijnt. En wij weten, als je een kaars onder een emmer zet, ja, dan gaat de kaars vanzelf uit natuurlijk. Maar dat is niet de bedoeling, want wat doe je wel met een kaars of wat doe je wel met licht? Die zet je op de kandelaar en dan schijnt dat licht. En hij verlicht en ze schijnt allen die in het huis zijn. Dat wil zeggen, hij schijnt over alles wat in het huis is. En in de breedste zin is dat huis natuurlijk de hele schepping. Ja, dat licht, dat is er. En vers 16 zegt dan, laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Maar waar het mij in dit schriftgedeelte om ging, is duidelijk, denk ik. Het gaat over de functie van die kandelaar. En dat die licht zou geven. En dat parallele uitdrukkingen zijn. Zijn dan het zou der aarde of het licht der wereld. Of die stad op die berg. Allemaal hetzelfde principe. Het zou vertegenwoordiging zijn van het werk van de Heer. Want ondanks dat wij weten dat de gemeente gebouwd wordt in de dagen dat God zich verbergt, is er wel degelijk sprake van activiteit. Alleen, het is moeilijk om daar de juiste woorden voor te vinden, laat ik het zo zeggen. Alleen, de Heer doet wel een werk, alleen dat werk dat is niet aan de oppervlakte, maar het is wel duidelijk dat Hij vertegenwoordigd is. En dat zal achteraf ook duidelijk zijn. Maar niemand zou kunnen zeggen, die leefde in Urk, in 2000, of op Urk, sorry, in 2021, dat die zou kunnen zeggen, ja, maar ja, wij weten dat niet, dat woord is hier nooit geweest. En er wordt gezegd dat er hier een groep was, er was zelfs een samenkomst, en noem maar op. Er was gelegenheid, er was licht. En dat is wat de Heer doet. En dat is ook wat we vinden in het Oude Testament. Volgens mij is het bij Ezechiël. Die zei, Heer, ja, ik kan die boodschap wel brengen, maar ze willen het niet horen. Ja, ze geloven me toch niet. En de Heer zegt, ja, maar dat maakt mij niet uit. Het gaat erom dat er gesproken is. En dat dat licht brandt. En dat ze het hadden kunnen weten. Dat ik rechtvaardig ben. En dat God zelf dus rechtvaardig is, bedoel ik. En dat Hij inderdaad spreekt. En dat er geen enkele nalatigheid is vanuit God gezien. Hij doet zijn woord schijnen. Hij geeft licht. En afhankelijk van of wij ons daarvoor gebruiken of een ander. Er zijn er genoeg. En het kenmerk van het werk Gods is dan toch ongeveer dit, dat er altijd een alternatief is. Dat wil zeggen, God heeft een plan, maar hij dwingt niemand, hij forceert niemand. Maar zijn plan is wel zo ingericht dat hij altijd alternatieven heeft. En dat er altijd een volgende is die hem zou kunnen dienen. Nou, vandaag de dag zijn er genoeg individuen die deel uitmaken van de gemeente die hem daarin welkom heten en hun leven overgeven aan hem. Maar goed, dat is volledig vrij. Dat mag, dat hoeft niet. Maar er zal altijd vertegenwoordiging zijn van de Heer in deze schepping. En dat is die gedachte achter die kandelaar. Ik blader gauw verder naar Openbaring. En dan ben ik terecht aan het einde van hoofdstuk 1. Daar zijn wij terecht bij. Een uitbeelding van de Heer Jezus Christus in al zijn heerlijkheid. Over die uitbeelding zelf ga ik niet in. Maar het is duidelijk, er staat ook bij dat het de Zoon des Mensen is. En het is duidelijk over wie het gaat. En wat ook duidelijk moet zijn is dat het gaat over Christus in zijn verheerlijking. Niet maar zo de mens, de man van smarten, maar degene die verhoogd is geworden. En dat hij komt om recht te doen, recht te spreken. Maar daarvoor krijgen wij in vers 19, het einde van het hoofdstuk krijgen wij nog een opmaat tot het volgende hoofdstuk. Schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. En dan vers 20, de verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand. Dat wil zeggen, dat teken van die Zoon des Mens of dat visioen van de verheerlijkte Christus. Er was sprake van zeven sterren. En er was ook sprake van zeven gouden kandelaren. En ook nog het een en ander. Maar hier wordt dat uitgelegd. De verborgenheid wordt namelijk geopenbaard. Zo heet het Bijbelboek ook. Hè? Openbaring. Dus de verborgenheid van het een en ander wordt hier toegelicht. En de verborgenheid van de zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand. En de zeven kandelaren waartussen hij wandelt, staat er dan. Zegt vers... De volgende verse wordt daarover gesproken. Er wordt dan toegelicht. De zeven sterren zijn de zeven engelen der gemeente. De zeven boodschappers. Hemelse wezens. Maar goed, ik ga verder, want het gaat mij om de volgende uitdrukking namelijk. En de zeven kandelaren die gij gezien hebt, zijn de zeven gemeenten. En dan heb je heel veel vragen natuurlijk. En als ik het vooraf even vertel, is het helemaal niet zo moeilijk. Want het gaat over dat God op voorhand een beschrijving geeft van hoe het zou gaan in de dagen dat God gediend wordt door zijn gemeente. En dan krijg je zeven briefjes, korte briefjes. En die zijn gericht aan Efeze en Thyatira en noem maar op. En van tevoren wordt aangegeven hoe het ze zal vergaan. En hoe het werk God zich ontwikkelt in de praktijk. Dat wil zeggen in de buitenkant. En dat wordt genoemd zeven kandelaren. Want vanaf dit moment, vanaf de kruisiging en de opstanding van de Heer, wordt God niet meer gediend door een aards Israël, laat ik het dan zo zeggen, of een natuurlijk Israël, maar door een andere olijfboom. En dan ben je terecht in Romeinen 11, waar ook sprake was van twee olijfbomen. En of ik daar vanavond naartoe kom, weet ik niet, maar dat is hetzelfde beeld. In onze dagen wordt God... laat ik het dan anders zeggen, is de verharding voor een deel over Israël gekomen. En gaat het via een andere route. En dat wordt hier voorgesteld als zeven kandelaren. Zeven gemeenten. En het gaat er gewoon om dat het dezelfde kandelaar is. Eén kandelaar, alleen dan in zeven perioden. En er wordt van tevoren op hoofdlijnen de geschiedenis wordt ingebeeld. En het gaat mij niet om de ins en outs, maar ik zal dan toch even wat noemen daarover. De eerste brief, die van de Efeziërs. Wordt al heel snel gezegd dat men afweek. Dat wil zeggen dat ze de eerste liefde verlieten. En dat zal zo meteen ook duidelijk worden. Maar de functie van de kandelaar zou zijn te branden, toch? Licht te geven. En dat is ook wat we vinden hier. En dat is ook onze eerste liefde. De liefde voor de Heer en de liefde voor zijn woord. En dat uit te dragen in alle eenvoudigheid, wie wij ook zijn. Dat lief te hebben. En dat alleen... Dat liefhebben is genoeg, hè? In de zin van, dat is voldoende grond voor de Heer om te zeggen dat de buurman het niet lief had. Want er was dus blijkbaar gelegenheid. Waarom hebben wij het woord wel gevonden en iemand anders niet? Er was gelegenheid dus. En dus we zouden dat woord liefhebben in de kleinste zin. In vers 5 vinden we die uitdrukking. Er staat dan vers 5, gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt, dus wat je achter je gelaten hebt. En elders lezen wij dat je uit kunt vallen van je vastigheid, van de vaste grond. En daarvan was het individu hier uitgevallen. En er staat dan, bekeer u, dus draai je om. En doe de eerste werken, de eerste liefde. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. En dat is dat verhaal wat ik net zei. Want achter die ene kandelaar, namelijk de gemeente die wij als collectief zijn, zitten natuurlijk nog al die leden van dat lichaam, toch? De gemeente is het lichaam van Christus. Bestaande uit vele leden met een verschillende werking, maar allemaal in dit ene geheel, namelijk die kandelaar, dat licht in de lucht houden. Een pilaar en vastigheid te zijn van de waarheid, toch? Zo heet het in de eerste brief van Timotheus, of aan Timotheus. Maar op individueel niveau kan het dus zo zijn dat je de kandelaar kwijtraakt. Dat je dus niet meer licht hebt. Zo eenvoudig ligt dat. Maar laten we verder gaan. De volgende brief is die aan Smyrna. En Smyrna betekent zoveel als... ik heb het er vast bij staan. Het gaat over de geur van... of het gaat over leed, over verdrukking, of onderdrukking. En daar gaat het hier ook over, dat zij een verdrukking zullen hebben van 10 dagen, zegt vers 10. En het gaat over dat er 10 periodes zijn. Dat is het korte verhaal, hè. Er zijn 10 periodes, 10 periodes van Romeinse keizers die extreem de christenen onderdrukten. Ik weet niet of u wat meegekregen hebt van de vroege kerk. Maar er zijn heel veel gruwelijke verhalen van bekend. Dat christenen door de keizer in de brand werden gezet. Levend. En om maar wat te noemen. En zo, dat gaat heel ver. En we zouden ons realiseren wat het door de tijd heen onze broeders en zussen gekost heeft. En dat bespaart ons een hele hoop vragen aan de Heer. Maar in elk geval, er was dus een periode van verdrukking. Daar gaat die brief over. Van 10 dagen. Maar die komt ook tot een einde, want er is een keer een keizer die komt tot geloof. Tenminste, zo zegt dat dan. Hij zag een kruis. Constantijn was het. En vanaf dat moment schrijft hij een edict, heet dat dan. Dat wil zeggen, een koninklijk bevel, een koninklijk besluit. Dat wil zeggen dat de christen niet meer vervolgd mag worden. Maar dan, volgens de Bijbel is dat niet per se een gunstige ontwikkeling. Want dat wil zeggen dat de gemeente is de gemeente die is juist buiten de wereld. Wel in de wereld, maar niet van de wereld. De broeder dankt er nog voor. Maar op het moment dat het belangrijkste staatshoofd wat er was in die dagen besluit om gelovig te worden en dat te omarmen. Ja, dan ben je oorsprong kwijt, toch? Min of meer, de basis. Dat wij getrokken worden uit de wereld. De Ecclesia, die wordt toch Ekkaleo, de geroepen uit de wereld. Dat is de betekenis van de naam gemeente, in het Grieks althans. En dat heet dan ook gewoon een zwaar huwelijk of een gemengd huwelijk. Een huwelijk dat niet staande kan blijven. En dat is weer van de regen in de drup. Dat is de volgende kandelaar. Bijvoorbeeld krijg je dan als voorbeeld krijg je Biliam. En dat was de raad van dan doe ik een beroep op uw pratenkennis van het volk Israël. Maar Biliam, dat was die man met die pratende ezel. En die tot 3 keer toe wilde die het volk van Israël vervloeken, maar tot 3 keer toe zegende hij het volk. Terwijl hij betaald werd om het volk te vervloeken, toch? Door Balak, de koning van Midian, volgens mij Moab was het. Maar in elk geval, wat hij toen zei is van, weet je wat je moet doen? Je moet gewoon, je moet die volken vermengen. Dan wordt het wel eens heel moeilijk namelijk om met een verschillende oorsprong hetzelfde doel na te wandelen. Daarom is het Bijbels devies ook om vooral geen ongelijk juk te vormen enzovoort. Want dat is heel moeilijk. En via die weg wordt ook eigenlijk de raad gegeven door Biliam om het volk van Israël nog tegen te houden. Nou, hij kan het volk niet vervloeken. Hij zegent het. Maar door het advies aan de koning te zeggen van vermeng je met dat volk, dan loopt het ook spaak. En er gebeurde toen ook wat gruwelijk, want toen stierven er, toen brak de pest uit. Dat is nummer 25. En uiteindelijk kwam daar een einde aan. Dat was ook het werk van de Heer uiteindelijk. Maar waar het over gaat is dat dit hier aangehaald wordt, omdat hier dus ook in de geschiedenis is er sprake geweest van een vermenging tussen, wij zouden zeggen kerk en staat. Het zijn twee losse dingen, fundamenteel. Want de gelovige is juist geroepen uit de wereld en die heeft niks te maken eigenlijk met politiek, met de gang van zaken in de wereld. Maar toch wordt dat hier vermengd. En het gaat dus over wereldlijk gezag. En bij de volgende brief gaat het zelfs nog verder, want er wordt een gezag ingericht in de kerk. Dat wil zeggen, het is niet meer de Romeinse keizer die, of de keizer in Rome die zeg maar de basis van het christendom, populair gezegd. Maar we krijgen een paus en onder de paus van allerlei andere rangen in het Rooms-Katholicisme. Dat toch vele eeuwen lang in Europa en ook daarbuiten de enige of een van de weinige stromingen is geweest. Of in elk geval de allerbelangrijkste. En via de harde hand werd de rest hun wil opgelegd. Maar het probleem was dat binnen dat Rooms-Katholicisme werd er van alle hiërarchie aangebracht in de kerk, in de gemeente, binnen de gelovigen. En dat is een probleem. Dat wil zeggen, Ik wil niet te veel informeren over hoe dat werkt, het rooms-katholicisme. Ik weet dat ook niet natuurlijk hoe dat precies werkt. Maar er zitten van allerlei lagen in, kardinalen en bisschoppen en noem maar op. Maar daaronder heb je ook op een gegeven moment priesters. En wat er gebeurt in het rooms-katholicisme is dat er mensen aangewezen worden als priester. En wat doet de priester? Nou, die doet ongeveer dit, namelijk dat hij dat woord van God in de lucht houdt. In de Bijbelse zin, hè, een priester die spreekt het woord. Die omarmt het woord. En volgens de Bijbel zijn wij allemaal priesters. Maar wat er in het verleden gebeurd is, is dat ze in Rome aanwezen van die wordt priester en die wordt priester. En dat is niet per se een probleem, maar het grootste probleem is dat als je iemand aanwijst als priester, betekent dat de rest geen priester is. Terwijl dat wel zo is. Want wij zijn allemaal van die lui die de kandelaar zijn. En die dus het licht omhoog houden. Wij zijn allemaal vertegenwoordigers Gods in die zin. En wij worden toch ook gemaakt tot koning en priester door de Heer. Daar opent Openbaring mee overigens. En dat is ook de reden waarom wij in vers 20 Izebel aangehaald vinden. Want Izebel die deed dat. Die had 450 priesters van Baal en 450 priesters die van het bos dienden. En het bos is waaraan geofferd wordt. En die zaten ook bij haar aan tafel, die aten met haar enzovoort. Maar zij stelde priesters aan. En dat is ook in het verleden gebeurd binnen de Roomse kerk. Maar goed, daar gaat het me allemaal niet om. Het gaat mij maar om dat u ziet dat die kandelaren, die geven uitdrukking aan het werk Gods binnen de gemeente. Die zeven kandelaren. En de volgende kandelaar is Sardis. En dat betekent ontkomen. En u raadt het al, dat gaat over de lui die ontkomen aan de macht van de Roomse kerk. Het gaat over de reformatie natuurlijk. Alleen de Heer die zegt daarvan dat hij het niet volgevonden heeft voor God. Dat wil zeggen, het was een goed begin, maar het is niet afgemaakt. Dat wil zeggen, het is niet afgerond. Want vandaag de dag zitten wij eigenlijk, en u weet dat misschien wel beter dan ik, zitten wij nog steeds met van allerlei instituten en bolwerken, waarin het werk Gods toch verkleind wordt en kleiner gemaakt wordt. En wij onderschrijven allemaal waarschijnlijk als protestants-christelijk Nederland, dat hoe dat vroeger ging met Rome, over de aflaatverkoop enzovoort, dat dat geen goede zaak was en dat het absoluut niet bijbels was. Maar op diezelfde grond zouden we ook vandaag de dag afstand kunnen nemen van bepaalde instituten, omdat het werk Gods wordt eigenlijk veranderd en eigenlijk ingekapseld. Terwijl het hele idee is, juist ook hier, want het is elke keer het hoofd van de kerk, het hoofd van de gemeente moet ik eigenlijk zeggen, namelijk Christus zelf, die hier aan het woord is. En die spreekt. En die doet zijn werk. Hij maakt alleen gebruik van onze levens. Dat wil zeggen, wij zouden kandelaren zijn zodat die olie zijn functie, zijn weg zou kunnen vinden, waardoor wij licht zijn. Maar dat is niet onze verdienste, maar dat is het werk van de Heer in ons. Ontkomenen dus. En de volgende brief is eigenlijk de enige brief waarover louter positiviteit geschreven wordt. En dan begrijpen we ook gelijk dus wat de Heer eigenlijk vraagt van de gemeente en van de kandelaar. Namelijk, ze hebben het woord bewaard. En ze hadden kleine kracht, want dat heeft een gelovige. En de Heer zegt dat zijn genade wordt in onze zwakheid volbracht, toch? En als wij zwak zijn, dan is hij sterk. En dat staat hier in vers 8. Philadelphia betrekt trouwens broederliefde, of liefde voor de broeders. En dat is wat de gemeente kenmerkt natuurlijk. Of zou moeten kenmerken vooruit. Of zou een gelovige kenmerken, liefde voor elkaar. Vers 8 zegt dan, ik weet uw werken. Dat is op de hoogte van de praktische gang van zaken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven. En dat is dus gelegenheid. En niemand kan die sluiten. Gij hebt kleine kracht. En, of ik zou zeggen maar, gij hebt mijn woord bewaard. En gij hebt mijn naam niet verloochend. En eigenlijk zou je deze woorden naast al die andere brieven kunnen leggen. En vervolgens concluderen dat al die andere brieven wel de naam Gods hebben verloochend. En wel dus nalatig zijn geweest in het bewaren van het woord. En dat is ook zo. Ze hebben hun functie als kandelaar maar in beperkte mate vervuld. En daaroverheen, wat ik ook al eerder genoemd heb, is het zo natuurlijk dat uiteindelijk elke gelovige is individueel verbonden met het hoofd. En is individueel vertegenwoordiger van God. Als collectief En daar gaat het hier toch in eerste instantie over. Als collectief waren de dagen van Philadelphia hoogtij van God uit bezien. Dat wil zeggen, de gelovigen die lenen zich voor het werk Gods. En dan is natuurlijk de vraag, wanneer begon dat en wanneer eindigde dat? Weet ik ook niet precies, daar gaat het ook niet om. Maar het is duidelijk dat wij in de eeuwen die achter ons liggen, dat daar een periode was van opwekking, van spreken over het werk Gods. Ik las trouwens net voorin. In die muziekbundel die daar ligt, dat is een mooie oude, dus dat vind ik interessant, of oud. Een vroegere versie, maar voorin wordt daar melding gemaakt van een aantal bekendheden in het evangelisch-christelijke hoek. Of in de betekenis van, zoals ik het zeg, dat wil zeggen liefde voor het evangelie. En er wordt gesproken over Moody en over predikers van het woord Gods, evangelisten moet ik zeggen, met hun muzikanten daarbij. En dat is eigenlijk de beschrijving van deze dagen, deze kandelaar. En de volgende is die van Laodicea, of eigenlijk aan de Laodicensen staat er. En dat is dat de mens eigenlijk aan de top staat. Het is eigenlijk humanisme in ieder geval. Of democratie, voor zover dat wat anders is. En dat is waar, de dagen eigenlijk waarin wij leven. Maar nu ga ik heel snel, dat begrijp ik. En dat doe ik dan toch ook wel bewust. Maar het gaat er maar om dat wij nu zien dat die zeven kandelaren waarover gesproken wordt in Openbaring 1, dat staat erbij. Dat zijn zeven gemeenten. En die zeven gemeenten die vinden we hier kort beschreven. Er wordt een brief aangeschreven. En achteraf lezen wij terug dat dat inderdaad van tevoren een hele beknopte beschrijving was van de bedeling van de genade. De bedeling van de verborgenheid waarin de Heer dus zijn werk doet via zijn gemeente. Via zeven briefjes, zeven periodes. Want de gemeente was er wel altijd, maar die is niet altijd geweest zoals die nu is. En de Bijbel is niet per se positief over, of niet per se positief, is zwaar negatief over hoe het nu gaat. Dat wil zeggen, liefde voor het woord, hoeveel kent u er eigenlijk? En dan bedoel ik de officiële bolwerken, ja, dat mag ik niet zeggen natuurlijk, de officiële kerkelijke synodes, instituties, ik weet niet precies hoe dat allemaal heet. De gelegenheid nemen om te luisteren naar het woord, niet naar hun eigen mooie, want ze kunnen vaak wel mooi spreken, maar het gaat om de inhoud. Het gaat om dat woord dat we lief hebben. En de Bijbel zegt dat, of de Heer zelf zegt, dat hij niet zo te kijken staat van wat de menselijke theologie of de menselijke filosofie voortgebracht heeft. Ik was eens een keer in Leuven en daar vertelden ze mij dat de theologische faculteit of de theologische bibliotheek, die bevatten maar liefst 1 miljoen werken. En dan denk ik bij mezelf, wie gaat dat ooit lezen? En wat heb je er ook aan? Wij hebben 1 Bijbel, maar alleen al in 1 plaats hebben ze daar 1 miljoen boeken omheen geschreven. Daar heb je dus helemaal niks aan. En de Heer zegt hier ook, daar ga ik er toch op in, maar goed, dat is maar zo dan. In vers 18, of vers 17, sorry, gij zegt, dat is dus, de kerk aan het woord bij wijze van spreken. Ik ben rijk en verrijkt geworden. Ik doe het goed, zeg maar. En ik heb geen dings gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Dus er is lof voor de eigen gang van zaken, de eigen positie in de wereld. Misschien herkent u dat wel, dat weet ik niet. Maar de Heer zegt, dat denk je misschien wel, maar het ziet er eigenlijk niet uit. Misschien naar het vlees wel, maar in geestelijk opzicht was het knap beroerd. Was het arm en blind en naakt. En de raad van de Heer is, vers 18, ik raad dat u van mij koopt, goud enzovoort, en uiteindelijk zalf voor uw ogen, dat je mag zien. Dat je mag zien op het werk Gods. En dat je dus niet al die theologische boeken nodig hebt, maar dat je door de Heer zelf onderwezen wordt, want dat is zijn werk. Dat je deel krijgt aan de olie, zo gezegd. En dat je door hem onderwezen wordt. En daar heb je, nogmaals, daar heb je echt niet al die theologische werken voor nodig. En het verwijt aan het adres van de kerk, vandaag de dag, is vers 20. En die wordt heel graag aangehaald en verkeerd toegepast natuurlijk. Maar er staat, zie, ik sta aan de deur en ik klop. En het is niet de deur van uw hart, maar het is de deur van het christendom, waar de Heer staat. Waar die niet welkom is ook. Want hij mag niet te veel zeggen. Want hoeveel tijd is er eigenlijk voor de preek? Niet zoveel, dat klopt. En hoeveel tijd is er binnen de preek voor het woord van God? Dat is ongeveer wat er is inderdaad. Niet zoveel, helemaal niks. Of helemaal niks, bijna niks dan. En dat is wat de Heer zegt. Hij wil graag binnenkomen en zijn stem laten horen. Maar hij is niet welkom. En soms denk ik, hij mag wel binnenkomen, maar dan moet hij daar gaan zitten en vooral niet te veel zeggen. Hij mag wel binnenkomen, maar dan moet hij zich gedragen naar zoals wij dat willen. Moet hij in het keurslijf passen wat de mens hem voorstelt. En dan moet hij ons helpen. Maar het verhaal van het werk Gods is juist andersom. Niet dat wij de Heer betrekken in onze levens, maar dat hij zegt, ik heb een alternatief, joh. Ben je teleurgesteld in je leven? Ben je teleurgesteld in de gang van zaken in de wereld? Ik ook. Ik maak wat nieuws en je kunt er nu al deel aan krijgen. En dan tilt hij ons boven deze armoedroef uit. Maar we kunnen de Heer niet gebruiken voor het succes, wat dat ook wezen mogen, hier beneden. En daar zouden we ook vooral de Heer niet voor gebruiken. Alsof je kunt denken dat hij zich daarvoor laat gebruiken. Want dat is helemaal niet zo natuurlijk. Maar dat wordt wel altijd gepredikt. Dat hij dat doet. Maar dat doet hij niet. Want hij heeft zijn eigen werk en zijn eigen plan. En wees blij dat de Heer zijn plan niet wijzigt omdat wij dat van hem vragen. Want dan heeft de Heer ook knap moeilijk werk. Dat wil zeggen, dan moet hij naar al zijn raadgevers luisteren. En de Bijbel zegt, wie is hem tot raadsman geweest eigenlijk? Helemaal niemand. Het is zijn eigen werk. En het is onnaspeurlijk en onderzoekelijk. Dat wil zeggen, je kunt er lang over nadenken en veel over filosoferen, theologiseren. Maar dat kun je niet zien, niet verstaan, niet naspeuren. En daarom vertelt hij het. Je kunt niet met de Bijbel dicht het werk Gods gaan uitvinden, zegt de Bijbel. Je kunt het wel weten, maar je kunt het niet uitvinden. En daarom zouden wij bij de Bijbel zelf te raden gaan en de Heer die leidt ons daarin. Dan moet je het wel geloven natuurlijk. Want als je het niet gelooft, dan heb je er sowieso niet zoveel aan. Dat is met het weerbericht ook zo. Maar de Heer die openbaart zich dan ook niet. 7 kandelaren dus. En nu denk je, waar is die jongen toch mee bezig? Nou ja, we zouden, zoals ik al zei, de opname van de gemeente zouden wij zien in het hele plan van God. En ook binnen de positie van de gemeente. Waarvoor is de gemeente überhaupt? Waarvoor is die? Wat is de rol van de gemeente? Wat is de taak van de gemeente? En daarna, hoe gaat dat verder? En dan lees ik verder in Openbaring hoofdstuk 11. En mij werd een riet gegeven, een meetroede gelijk. En riet, ik weet niet of je wel eens een, hoe heet dat, een duimstok heet dat. Een meet het lang ongeveer, die kun je 2 keer opvouwen. Dat is het ongeveer, een stok waarmee je kunt meten. Dat is er ook van begrepen trouwens, want er staat achter een meetroede, een meet schuin gedrukt. Dat wil zeggen een roede om te meten, en dat klopt. En de engel stond en zeide, sta op en meet de tempel Gods. En de tempel Gods wordt gemeten en het altaar en degene die daarin aanbidden. Vers 2, en laat het vooraf uit dat van buiten de tempel is en meet dat niet. Want het is de heidenen gegeven en zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Vers 3, en of maar ik zal mijn getuigen geven en zij zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Wat we hier beschreven vinden is, of vers 4 dan nog even, sorry. Deze zijn de 2 olijfbomen en de 2 kandelaren die voor de goddenraden staan. En die woorden kennen we, denk ik, hè? Uit Zacharia 4. Staat er ook netjes onder gedrukt in mijn Bijbel, althans. Waar deze woorden over gaan is, in vers 1 gaat het over dat de tempel Gods af is en gemeten wordt. De voltooiing van de gemeente. Maar vervolgens wordt het voorhoofd niet gemeten. En uiteindelijk ook de tabernakel. Maar ook de tempel dus zijn een uitbeelding van de schepping. En ook hoe de Heer daarin in orde zijn werk doet. En hij begint binnenin. Of hij begint in hoog. In het onzienlijke, namelijk in de hemel der hemelen. En hij verzamelt daar zijn volk. En daar begint het werk Gods. Maar dat wordt ook voltooid daar. In de hemel dus. Als de opname van de gemeente daar is. Dan vindt er ook een strijd plaats. Volgende hoofdstuk hier. En dan gaat er ook wat uit de hemel. En dan is de hemel aan de voeten van Christus onderworpen. En daarna hebben we nog tevoren of dat wat buiten is. Dat wat zienlijk is eventueel. En dat zou Johannes niet meten. Of de engel mij werd gegeven. Johannes meet. Johannes meet dat niet, want dat is nog niet af. Want daar is activiteit, namelijk de heidenen die is het gegeven en ze zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. En ik weet niet, ik doe ook nu weer een beroep op uw kennis van de schrift en het profetisch woord. Maar die 42 maanden is precies de helft van een van de beide helften van de 70ste jaarweek. Hè? 42 maanden, reken maar snel. Hoeveel jaar is dat?
3,5.
3,5 inderdaad. En dat is dus een van de helft der weken waar Daniel over sprak al in Daniel hoofdstuk 9. Dat op de helft der week zou wat gebeuren. En de vraag is welke helft van de week dat is dat? Nou, dat is eigenlijk nu al wel gezegd, maar laten we even verder gaan. Dan staat het er eigenlijk bij. Vers 3. Ik zal mij getuigen geven. En ik zei al, het is eigenlijk maar, een voegwoord is het. Maar dat zegt over het algemeen niet zoveel. Alleen wij begrijpen het beter als we er maar van zouden maken. Niet dat het in wezen wat anders is hoor. Maar, want het gaat hier over dat de tempel of de voorhof wordt vertreden door de heidenen. Dat wil zeggen, er wordt meester gemaakt van de zienlijke dingen, de schepping. En er vindt ook strijd plaats. De heilige stad wordt vertreden. Jeruzalem is dus in vijandige handen, betekent dat in ieder geval. De heilige stad. Maar desalniettemin zal God zijn getuige geven. Dat wil zeggen, er zijn altijd vertegenwoordigers van het werk Gods. En dan vraag je je af, waarom moet de Heer dat zeggen? Nou, het antwoord is dit. Namelijk, die tempel is net gemeten. En de gemeente is opgenomen. De gemeente is verdwenen. Heeft ze intrek genomen in de hemel. Is weggerukt tot God en zijn troon. Of welke schriftplaatsen wij daarvoor moeten lezen. En dan is dus de vraag, zijn er wel vertegenwoordigers van het werk Gods op de aarde? En het antwoord is dan, ja, ondanks dat de heilige stad vertreden wordt, is er geloof. Namelijk, de Heer zal zelf zijn twee getuigen geven. Het zijn ook bijzondere getuigen. Die kunnen het een en ander wat wij als gewone Nederlanders niet kunnen, laat ik het zo zeggen. Maar de Heer die doet dat werk. Door hen heen natuurlijk. En dat is ook een helft van de 70ste jaarweek. 1260 dagen. Dat is dezelfde helft natuurlijk. En dus, ondanks dat het lijkt alsof het einde zoek is, zal de Heer regelen dat er wel degelijk dat dit woord gepredikt wordt. En uit de prediking van die twee wordt er geloof gevonden. Maar daar ga ik nu niet verder op in. Wat het belangrijkste is, wat wij zouden zien, is dat de Heer de noodzaak ziet om zijn getuigen te geven. We komen vanuit Zacharia 4, waar het gaat over dat die kandelaar branden moet. En dat daar dus die zeven pijpjes zijn, van zeven bedelingen eventueel. Alleen aan het einde van de vijfde is daar geen vertegenwoordiger meer, omdat alles wat vandaag de dag gelooft zich bij de gemeente mag rekenen. Toegevoegd aan de Heer, toegevoegd aan Christus. En daarna is er dus geen geloof meer op aarde, want de mens, laat ik dan toch nog een bekend schriftgedeelte aanhalen, 2 Thessalonicenzen 2. Want de wederhouder is uit het midden weggenomen. Die is daar niet meer. Dus er is geen geloof op aarde. En dat kan niet. Want er zou in twee of drie getuigen zou alle woord bestaan, toch? En daarom geeft de Heer zijn getuigen. En dat verklaart ook waarom we deze woorden vinden. De Heer zou zijn getuigen geven, ondanks dat de gemeente opgenomen is. En dus, we zouden die zaken leren zien in het licht van het plan van God. En niet zozeer een kale gebeurtenis zonder randzaken daaromheen. Maar wat is de gemeente? Waarvoor is zij bestemd? En wat is het werk van God binnen die gemeente? En wat is de functie van de gemeente? Waar gebruikt de Heer de gemeente voor? En dan is het toch dit. En voordat ik het vergeet, wilde ik bladeren naar Efeze hoofdstuk 3. Ja, er zijn er genoeg hoor. Maar daar vind ik het altijd mooi staan. Overigens wordt in hoofdstuk 2 melding gemaakt, maar dat weten we allemaal, dat de Heer via de gemeente de uitnemende rijkdom van zijn genade betoont. Toch? Uitgenade is uitgezalig geworden enzovoort. We hebben een hemelse positie gekregen, staat daar. We zijn met Christus levend gemaakt en met hem medegezet in de hemel. En wat is daar dan het nut van, zou je kunnen vragen. Nou, daar staat het bij. Opdat hij in de gemeente zou betonen de uitnemende rijkdom van zijn genade. En dat doet hij nu. In ons, door ons, via ons. En dat is eigenlijk niet veel anders dan hoofdstuk 3 vers 10... Vers 9 dan vooruit. In vers 8 wordt trouwens gesproken over de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dat is dus niet na te speuren. Je kunt het wel weten. Paulus wist het ook. Hij verkondigde het. Maar hij had het niet uitgedacht. Hij had het niet zelf verzonnen. Hij had het gehoord, gekregen en daarna vertelde hij het. En dan staat in vers 9 dat het werk van Paulus is dat hij allen verlicht. Alle gelovigen namelijk, om ze te vertellen hoe dat dan zit. Namelijk wat de bedeling der verborgenheid zei. En een andere keer vertel ik weer hoe het komt dat daar bedeling moet staan en geen gemeenschap. Ja, het korte verhaal is, ik moet altijd mijn tong breken als ik het moet uitleggen, dus ik doe het niet. Maar dat staat er. Voor zover ik weet het vrij zeker. En het is ook logisch. Lees maar eens mee. Het gaat namelijk over de bedeling van de verborgenheid. Want dat moet je weten dus blijkbaar, wat dat is. Het is de bedeling die van alle eeuwen verborgen is geweest in God. Dat wil zeggen, als je het Oude Testament gaat lezen, dan vind je het ook niet. Niet in klare taal. Ja, dan staat ergens de dag der kleine dingen. En dan vraag je je op een gegeven moment af, wat zou dat toch over gaan? Nou, in het Nieuwe Testament, in het licht van het Nieuwe Testament zien wij dan dat dat een aanduiding is van de verborgenheid. Maar die vinden wij achteraf dus wel terug in het Oude Testament. Meermaals. En ook veel meer aspecten dan dat. Daar vinden wij, daar moet ik nog naartoe, maar dat red ik helemaal niet meer natuurlijk. Maar dan vinden wij bijvoorbeeld in Daniël 9 dat de Heer Jezus Christus wederkomt. Namelijk de Zoon des Mensen komt op de wolken des hemels. Daniël 7. En dan staat erbij dat hij niet alleen komt, maar hij komt met 10.000 engelen. En die engelen die heten verderop, die heten heiligen uit de hoge. Heiligen uit de hemel, heiligen der hoge plaatsen. En nu wij het Nieuwe Testament kennen, weten wij dat de gemeente een volk is dat voor de hemel bestemd is. Want wij zijn met Christus levend gemaakt en met hem medegezet in de hemel. Dat is niet de normale gang van zaken. Dat hebben wij er wel van gemaakt. Want in de Bijbel staat niet dat de mens naar de hemel gaat. Helemaal niet zo. Maar wij worden dus opgewekt met Christus en dan krijgen wij een hemelse positie. En die heiligen uit de hoge die verschijnen straks als de Heer Jezus Christus weerkomt. Als de Zoon des Mensen verschijnt. En dat staat daar dus. Maar het heet daar niet de gemeente. Want die was verborgen natuurlijk in het Oude Testament. Maar het heet daar de heiligen uit de hoge. Of het heet vele tienduizenden der engelen. En in het Nieuwe Testament staat dan in Hebreeën 12 dat wij zijn gekomen tot, niet tot de tastelijke berg hier beneden, tot de Sinaï. Maar wij zijn gekomen tot de berg Sion, die dus ontastelijk is. Die is in de hemel. Naar het hemelse Jeruzalem staat er dan. En daar staat dan bij tot de gemeente van eerstgeborenen. De algemene vergadering. Dat is eigenlijk een volk dat geroepen is uit het volk. Een vergadering. En dan staat het tot de vele tienduizenden der engelen. En daar worden wij dus toegerekend. Want wij worden gerekend bij die gemeente. En worden ook gerekend bij die tienduizenden der engelen. En dat is dus in het Oude Testament reeds. En keer op keer hoor. Ik zeg maar wat nu. Niet omdat ik slordig wil zijn of zo, maar er is veel meer dan dat. Het is zo rijk. Ik zou bijna zeggen, wij maken er altijd een sport van, zeg ik even nonchalant. Dat wij de Heer Jezus Christus op alle bladzijden in het Oude Testament willen vinden. Toch? Ja, Christus op elke pagina van de schrift. Maar ik ben geneigd te zeggen dat wij dat ook bijna op elke pagina van de schrift zouden wij de gemeente kunnen vinden. Omdat zij het lichaam is van de Messias. Het lichaam van Christus. En als het in het Oude Testament gaat over Christus die de volkeren zou hoeden met een ijzeren roede. En ze een stuk zou slaan in pottenbakkersvaten. Dan zegt het Nieuwe Testament, hé, dat is Christus. Psalm 2 is dat, hè. Over de Zoon die gezalfd is enzovoort. Maar het Nieuwe Testament zegt ook, een van die brieven die we net lazen trouwens onder andere. Dat die woorden uit Psalm 2 ook van toepassing zijn op de gelovigen van de gemeente. De leden van de gemeente, die zouden net als de Heer, hè, voor wie overwint, ik zal hem geven, net als die macht mij gegeven is, zegt de Heer, om te hoeden over die heidenen. En dus in de wederkomst, Daniël 7 is dat, in de wederkomst van Christus zal de Heer recht spreken, want dat is daar het onderwerp, maar dat doet hij niet alleen. En ik zou bijna zeggen, hij doet het niet zelf, hij laat het doen. Door zijn algemene vergadering, want die doet dat, die regelt dat. Door zijn gemeente die hij geroepen heeft uit deze wereld. Maar dat was in het Oude Testament dus verborgen. Alleen vervolgens is dat de roeping voor de toekomst van de gemeente. Ja, om koning en priester in de praktijk, of, nee, in de praktijk ook koning te zijn, laat ik het dan zo formuleren. Maar voor nu geldt vers 10 van Efeze 3 nog steeds, dat ze nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel, de veelvuldige wijsheid Gods. Dat wil zeggen dat die lamp brandend blijft, dat de waarheid verkondigd wordt, of de wijsheid van God, het plan van God. Dat wij niet zouden, niet onze religieuze of gelovige activiteiten bestaan er niet uit dat wij de Heer onze ideeën vertellen, maar juist dat wij elkaar en daarbovenuit de overheden en machten in de hemel de veelvuldige wijsheid van God zouden vertellen. Niet onze ideeën, maar zijn ideeën en zijn plannen. En daar waar we daarmee bezig zijn, als collectief, zoals we hier nu zitten of staan, dat is de roeping van de gemeente nu. Namelijk die kandelaar te zijn. Alleen, u begrijpt net zo goed als ik dat dat dus een keer stopt. Als de gemeente wordt opgenomen. En dat is precies waarom de Heer zegt dat hij twee getuigen zal geven. Want dat is de continuering van zijn werk. Dat het licht brandt in de wereld. Vroeger was het Israël, waarvan de Bijbel zegt dat ze zich in elk geval hebben misdragen, want ze hebben de kennis verworpen. En daarom zegt de Heer dat Israël zich, dat hij Israël niet meer zal gebruiken voor zijn priesterambt. Ik zeg het wat onzorgvuldig, dat weet ik ook wel. Maar er staat dat hij ze verworpen heeft, zodat ze niet meer het priesterambt zouden bedienen. En vervolgens is die functie van pilaar en vastigheid van de waarheid, of die functie van kandelaar, is gegaan naar een ander volk. En nu heb ik ook kortsluiting natuurlijk, hè, met van allerlei andere schriftgedeelten. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Maar op diezelfde route vindt later die verandering plaats, namelijk als de gemeente wordt opgenomen in de hemel, ingaat in de hemel, dan vinden wij daar dat er geen getuige meer is op aarde. En dan zal de Heer zelf zijn getuige geven. Maar dat betekent dus ook dat voorafgaand aan het verschijnen van die twee getuigen, dat daar de gemeente vertrokken is. Dat moet. Anders dan slaat eigenlijk het schriftgedeelte nergens op. Waarom moet de Heer zijn getuigen geven? Omdat er geen getuigen meer waren. En ja, ik wil wel een begin maken, maar ik had nog zoveel andere schriftgedeelten die eigenlijk een relatie leggen tussen enerzijds de opname van de gemeente en het werk Gods, en anderzijds andere delen van het werk van God. En laten we daar dan snel even naar Jesaja bladeren. Ik vind het persoonlijk prachtig. In richting het einde van het Jesaja staat eigenlijk de wederkomst van Christus centraal. Namelijk dat God recht zou spreken. De aarde met rechtmatigheid zou bestraffen. Zoiets, daar wordt dan melding van gemaakt. En dan vinden wij Jesaja 55, de laatste woorden, vinden wij nog dat de bergen en de heuvelen geschal zullen maken en de bomen des velds zullen klappen. Nou, dit is een beschrijving van in ieder geval de oprichting van het koninkrijk van Christus op aarde. In zijn wederkomst natuurlijk en verandering. En Jesaja 56 noemt dan dat mijn heil nabij is om te komen. En mijn heil is Yeshua. Dat wil zeggen, het is de verschijning van de Heer Jezus Christus. Het is zijn wederkomst. En mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Dat is hetzelfde, hè? Want hij komt recht en gerechtigheid doen op aarde. De Heer. En in dat licht wordt gesproken over vers 8. Dat de Heere, die zal de verdrevenen van Israël vergaderen. Of die, dat is zijn werk, dat hij dat doet. En hij spreekt, dubbele punt. Ik zal tot hem nog meer vergaderen, nevens hen die tot hem vergaderd zijn. En nu kunnen wij daar heel lang over spreken. En in het licht van dit schriftgedeelte begrijpen we waarschijnlijk niet waar het over gaat. Maar het gaat hier over de Heer die gekenmerkt wordt door het vergaderen van Israël. Maar, en dat uit hij zegt door te zeggen, ik zal naast die lui die ik al vergaderd heb, zal ik hen vergaderen. He, ik zal tot hem nog meer vergaderen naast die ik al had. En hier wordt melding gemaakt van de wederkomst van de Heer. En een van de eerste zaken die dan geregeld worden is dat Israël verzameld wordt. Ja, ik moet snel, maar we waren net even mee in gedachten in Daniel 7. Hè? Er wordt melding gemaakt van de wederkomst van de Zoon des Mensen op de wolken des hemels. In Matteüs 24 wordt dat aangehaald. En dan wordt gezegd dat hij komt. En hij komt met grote kracht en heerlijkheid. En hij komt met die engelen met hem. Die worden ook vermeld trouwens in Daniël 7. Maar daar staat dan in Matteüs 24 dat hij zijn engelen zal uitzenden. Met een bezuin van groot geluid. En wat gaan die doen? Die gaan zijn uitverkorenen verzamelen van de vier winden. Of de vier hoeken. Vier windrichtingen. Over de hele aarde dus. En dus de Heer komt weer. Hij komt niet alleen weer, maar met zijn engelen. Waarvan we net al snel geconcludeerd hebben, waarvoor excuus, dat dat de gemeente is. En een van de voornaamste taken dan bij de wederkomst van Christus is de verzameling van Israël uit alle hoeken van de aarde. Tuurlijk, een deel is al in Petra, maar niet alles. Nou, meer zeg ik daar nu niet over. Maar hier vinden wij dus dat eigenlijk al van tevoren beschreven. Dat wil zeggen dat de Heer Israël vergadert. En dat doet hij naast hem die al tot hem vergaderd zijn. Dus er is al een vergadering, namelijk de gemeente. Maar die heeft verzameld nog een volk. Het is niet naast elkaar. Want dat is een van de grote problemen die je hebt. Als je meent dat de opname van de gemeente ergens laat, ver in de toekomst zal zijn. Dan heeft de Heer twee volkeren naast elkaar. En dat bestaat niet. Want als je dan leest over wat is Israël en wat is de gemeente. Waartoe zijn ze geroepen? Dan lees je dat het allebei eerstgeboren volken zijn. Volkeren van eerstgeborenen dus. Dan heb je een probleem. Want daar kun je er niet twee van hebben, toch? Want eerstgeboorterecht houdt in dat je de hoogste bent. Dat je erft. En daar kun je er dus niet twee van hebben. En het antwoord is eigenlijk helemaal niet zo heel moeilijk. De Bijbel houdt namelijk ons voor dat de gemeente een volk van eerstgeborenen is met een hemelse positie. En daaronder krijgen wij Israël met een volk van eerstgeborenen op aarde. En als je de Bijbel leest, dan kom je erachter dat God een God is van orde. En dat hij het dus ook geordend doet. En ook rekening houden met de hiërarchie en met juridische aangelegenheden. Zo is hij, want hij is recht. En dat betekent ook dat hij eerst verzamelt dat wat hoger is. En daarna verzamelt dat wat lager is. Want wat eerder verzameld is, is volgens de Bijbel hoger. En dat is dat is de achterliggende gedachte van die vele uitspraken van de Heer. Dat vele eerste de laatste zullen zijn en vele laatste de eerste. Want die later waren, worden eerder wedergeboren. Krijgen eerder deel aan het eeuwige leven. Krijgen eerder deel aan de Messias. Die de weg naar een nieuwe schepping heeft geopend. Ik weet, ik ga nu heel snel. Maar ja, de opname van de gemeente is ook geen los onderwerp natuurlijk. Het is eigenlijk het sluitstuk van de gemeente in ieder geval. En de opmaat naar het verdere werk Gods. En wat we moeten leren is in ieder geval dit. Dat de Heer Jezus Christus niet alleen weerkomt, maar dat hij met ons komt. En ik heb net wat verborgen schriftgedeelten aangehaald waar dat niet letterlijk staat. Maar waar je door schrift met schrift te vergelijken wel degelijk moet concluderen dat de gemeente die engelen zijn. Die tienduizenden. Die boodschappers in dienst van de Heer. Want dat betekent een engel. Die is dus boodschapper. Hij draagt het woord Gods. Hij draagt het licht. Maar dat hij niet alleen komt. En een van de duidelijkste schriftgedeelten is natuurlijk Kolossenzen hoofdstuk 3. Het gaat over degene die met Christus opgewekt zijn. Die met hem leven. Die zouden zoeken de dingen die boven zijn. Maar vervolgens vers 4 staat dat als Christus geopenbaard zal zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat is de beschrijving die wij vinden ook in het Oude Testament. Dat hij niet alleen komt, maar dat hij komt met zijn arbeidsloon. En dat hij verschijnt tezamen met het volk des verlosten. Want zo wordt het arbeidsloon genoemd in Jesaja. Nou, het is hier een paar bladzijden verder, maar eigenlijk. Maar de Heer die komt dus samen met zijn gemeente weer. En logischerwijs vindt de opname van de gemeente dus daarvoor plaats. Dat moet. Anders kunnen wij niet met hem weer komen. Toch? Dat is volgens mij niet moeilijker dan dat 1 en 1, 2 is. En vervolgens moeten wij dus op grond van de Bijbel, of we zouden de Bijbel bestuderen om daar het een en ander meer over te weten te komen. Maar dat is een van de belangrijke waarheden. En dat is dus ook waarom je dus de opname van de gemeente ook absoluut niet weg kunt redeneren. Want daar maken ook mensen werk van. Maar wij komen met hem weer, dus we moeten daar eerst naartoe. Nou, meer is daar niet over te zeggen. Dat is... er zijn maar weinig schriftplaatsen, dat wil ik dan ook wel toegeven, waar letterlijk staat dat de gemeente met Christus weer komt. Nou, ik noemde net Colossenzen 3. Maar er zijn er zoveel, echt heel erg veel. Zoek maar eens alle schriftplaatsen op waar over heiligen gesproken wordt, of over engelen. Zacharia 14 bijvoorbeeld. En er wordt gezegd dat de Messias zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Maar er staat dan eventjes snel tussendoor, en al de heiligen met u. Ja, hij zet zijn voeten op de Olijfberg. Maar dan toch, tussen neus en lippen door, vinden we daar ook de gemeente. Daar zegt niemand ooit wat over, dat weet ik wel. Maar er staat het ook. En de Heer die kwam van Paran, vanuit Petra. Maar er staat ook bij in Deuteronomium 32 of zo, dat daar die tienduizenden ook waren, engelen. En zo vinden wij dat keer op keer terug in de schrift. Verborgen, natuurlijk. Maar de Heer die komt met zijn gemeente weer. En daarvoor wordt de rechtvaardige weggeraapt. En dan ben ik in hoofdstuk 57 vers 1 van Jesaja. Want het is niet zo dat we hier los die woorden vinden uit Jesaja 56 vers 8. Waarvan ik dus denk te herkennen dat het gaat over... Dat er naast het verzamelen van de gemeente nog een ander volk, namelijk Israël, verzameld wordt. En dat die onder de gemeente verzameld worden. En dan staat er in Jesaja 57 vers 1. De rechtvaardige komt om, die verliest dus het leven op aarde. En er is niemand die het ter harte neemt. En de weldadige lieden worden weggeraapt zonder dat er iemand op let. Dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. En hier krijgen we twee parallele zinnen. Namelijk enerzijds, de rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt. En daaronder kun je dan schrijven, de weldadige lieden. Dat zijn dus de lieden die weldadig zijn, die goede daden doen. Die zijn dus rechtvaardig. De weldadige lieden worden weggeraapt. Dat is dus hetzelfde als omkomen. En omkomen, zei ik net, dat betekent dat je je leven verliest. Naar aardse maatstaven. En hier staat van de weldadige lieden dat ze weggeraapt worden en de rechtvaardige die komt om. En van de rechtvaardige wordt gezegd dat er niemand is die het ter harte neemt. En van het ter harte nemen, daarvan weten wij in het Oude Testament al dat dat betekent tot geloof komen. Dus niemand die dat vangt, die dat vat, die dat accepteert. En dat staat hier ook achter dat er niemand is die erop let. Er wordt wel wat waargenomen, maar niemand zegt, hey, dat zou wel eens de opname van de gemeente kunnen zijn. Het moet toch ook wat wezen als wij allemaal vertrekken. Dan rijden de treinen misschien wel niet meer. Ik zeg maar wat, zouden er christelijke machinisten zijn? Vast. Okay. Dan zijn er activiteiten die veranderen. Omdat er zoveel weg zijn, misschien is heel Urk wel weg. Nou, dat valt wel op hoor, ook in Nederland. Nou,
hebben ze niks meer om te schrijven?
Nee, dan hebben alle journalisten, die kunnen ook met pensioen, zeg maar. Ja, is ook zo. Maar goed, in elk geval... Het mogen duidelijk zijn waar het hier over gaat. He, er wordt wat weggeraapt, er wordt wat weggenomen. In het Engels heet het ook de rapture. Rapen, trekken. Met kracht wegnemen. Alleen het wordt niet waargenomen. Nou, het wordt wel waargenomen, maar het wordt niet geaccepteerd. Niemand geeft er acht op. Iedereen haalt zijn schouders op. Zal wel. Ja, nou, laten we nu verder gaan. Maar we weten dus nu waar die twee parallele zinnen over gaan. En dan staat erachter... Dat de rechtvaardige vervolgens weggeraapt wordt voor het kwaad. Voor het kwaad. En goed, we wisten dat natuurlijk in het licht van die andere schriftgedeelte. En ook de schriftgedeelte die we wellicht kennen, maar niet gelezen hebben. Dat zo is. Maar hier staat het gewoon zonder omhaal van woorden. En zonder kennis van het Nieuwe Testament weet je totaal niet waar het over gaat. Maar daarom zei het Nieuwe Testament dat het in het Oude Testament verborgen was. En dat je het dus wel kunt vinden, maar je moet wel zoeken. Maar wie is er eigenlijk rechtvaardig? Welke mens bedoel ik? En we weten allemaal dat de Bijbel zegt, er is niemand die rechtvaardig is. Toch? Maar volgens dezelfde Romeinenbrief waar dit aangehaald wordt, staat dat wij in Christus rechtvaardig zijn. Want de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard buiten de wet, maar via Christus. En op grond van geloof worden wij rechtvaardig. Ja? Nou, ik wilde van alles citeren natuurlijk, maar dat hoeft helemaal niet, want we weten dat. Maar als hier gaat over rechtvaardigen, ja, dan, en als het gaat over natuurlijke mensen, dan zijn dat dus gelovigen. Nou, dat wil ik maar gezegd hebben. En volgens vers 2 nog, hij zal ingaan in de vrede. Het is blijkbaar boven beter dan hier. Nou, dat idee kennen we toch. En ze zullen rusten op hun slaapsteden. En iegelijk die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. Dat wil zeggen, dan is er echt rust. En daar zingen wij soms ook van, toch? Dat wij, we hebben nu een onstuimige reis eventueel. Geen kalme reis dus. Dat kennen wij. We zijn hier, ik zei tegen mijn moeder, daarachter, achter die dijk ligt het IJsselmeer. Nou, we zijn dicht bij het water, natuurlijk. En dus we begrijpen die termen. Maar dan is er rust. En daarom wachten wij ook op onze boodschman die ons daar brengt. Hè? En zo zijn er talloze andere lieden. Maar daar gaat het over. Voor degene die in zijn oprechtheid gewandeld heeft, de gelovige dus, die vindt dan uiteindelijk rust. Ja, natuurlijk hebben wij rust hier. Maar wij hebben nog te kampen met van allerlei narigheid. Dat hoef ik jullie waarschijnlijk ook niet te vertellen. Maar dan houdt dat op. En hier wordt in Jesaja 6 en 57 wordt gewoon, ja, in bedekte termen natuurlijk, maar vinden wij daar de opname van de gemeente. En als u het anders leest, dan hoor ik het ook graag. Want ik zou niet weten wat het anders zou moeten betekenen. In het licht van het Nieuwe Testament. En hier vinden wij dus enerzijds de opname van de gemeente. Maar daarbij zou de Heer nog een ander volk verzamelen. Namelijk Israël. En ook dat vinden wij in Jesaja regelmatig beschreven. En laat ik dan Jesaja 11 lezen. Waar enerzijds wordt ge... Ja, het is een prachtig schriftgedeelte natuurlijk. Er wordt gesproken over dat de Heer nu zijn werk via de geest doet. Dat is vers 2. In vers 1 wordt gesproken over de opstanding van Christus. En dat gaat over de boomstronk die afgehouden werd, er kwam toch leven uit voort. Je zou denken dat het klaar was, maar de Heer stond op. Hè, dat reisje uit de afgehouden tronk van Isaïe. En vervolgens vinden wij dat hij niet oordeelt. Dat is vers 2 en 3. Maar daarna vinden wij dat hij wel oordeelt. Want hij zal, vers 4b, hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. En met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Nou, dit zijn activiteiten die wij nog niet van de Heer hebben gezien. Maar die komen dus wel. En daar spreekt ook de Bijbel over. En die worden aangevangen met de opname van de gemeente. Dat is het begin daarvan. Want uiteindelijk leren wij in het Nieuwe Testament dat die gemeente wordt ingezet om dit werk te doen. Dat oordeel te brengen. Of weet gij niet dat gij de engelen oordelen zult? En de wereld oordelen zult? Dus 1 Korinther 6. Wij zijn dat gericht van de Heer. Wij zijn zijn rechterlijke macht. Maar het gaat mij om vers 10 en vers 12. Vers 10 gaat over dat tenzelfde dagen, en als het mij vraagt is het dezelfde dag van die opstanding, want het gaat over die periode namelijk, dat de heidenen naar de wortel van Isaïe, kom je toch terecht in vers 1 hè, dat de heidenen naar de wortel van Isaïe die staan zal, en dat weten we al genoeg hè, het gaat over degene die staat, die leeft namelijk, die opgestaan is, en die zal staan tot de manier der volken zullen vragen en zijn rust zal heerlijk zijn. En daar kunnen we lang of kort over praten, maar dit vers wordt aangehaald in het Nieuwe Testament, Romeinen 15. En er wordt gezegd dat het van toepassing is op de gemeente. Die gebouwd wordt primair vanuit heidenen, vanuit de volken. En daar vinden wij onze rust bij hem namelijk. En daarna wordt gesproken over dat de Heer ten andere maal zijn hand aan zal leggen om zijn volk te verzamelen. Maar dat is dus wel in die volgorde, en helemaal als we vers 12 nog lezen, het tweede deel is dan met name belangrijk, dat hij de verdrevenen van Israël zal verzamelen. Dit zijn precies de termen die we tegenkwamen in Jesaja 56, hè, dat hij het verdrevenen van Israël verzamelt. En dat hij dat toe zal doen aan degene die hij al vergaderd heeft. En hier staat dan, hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooiden uit Juda vergaderen van de vier einden des aardrijks. En dan heb je hier een aanknopingspunt. Want Israël en Juda, dat begrijpen wij, hè? Dat zijn die twee huizen van Israël. Dat is de 10 en de 2. Voor mijn part zie je daarin twee kandelaren, want dat kan gerust hoor. Dat die twee kandelaren uit Zacharia 4 ook die twee huizen zijn. Onder de oude verbond in ieder geval. Maar hier vinden we dus een aanduiding bij wanneer dat gebeurt. Want hier staat dat de verdrevenen verzameld worden en de verstrooiden uit Juda en Israël. En dat vindt Dat gebeurt van de vier einden des aardrijks. En we waren net in gedachten al in Matteüs, en daar blader ik nu dan ook heen. Hoofdstuk 24. En er staat vanaf vers 31. In vers 30 wordt melding gemaakt van dat visioen van Daniël. Over dat de Zoon des Mensen komt op de wolken des hemels. En hij komt met grote kracht en heerlijkheid. Als je het in Daniël leest, dan komt hij met zijn vele tienduizenden der engelen. Dus dat is dan dus zijn grote kracht en heerlijkheid. Dan weet je dus ook gelijk dat de gemeente de heerlijkheid van Christus is. Dat is ook zo. Ik lees verder. Want hier wordt in eerste instantie geen melding gemaakt van die engelen. Maar in vers 31 komen ze dan toch aan bod. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. Het woord van de koning is dat. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden. En in Jesaja 11 werd gesproken over dat de verdreven uit Israël en de verstrooide uit Juda vergaderd zullen worden uit de vier hoeken der aarde. Vier winden. De vier windrichtingen. En dat vindt dus plaats bij de wederkomst van Christus. En daarvoor gebruikt hij die engelen. Daarvoor gebruikt hij die heiligen uit de hoge. Daarvoor gebruikt hij de gemeente. Daarvoor gebruikt hij ons. Maar hier zien wij dus, voordat de Heer zijn werk aan Israël vervolgt, is daar al een volk. Namelijk de gemeente. Het is die volgorde. Het is niet zo dat God twee volkeren naast elkaar heeft, maar hij heeft wel twee volkeren boven elkaar, als ik het zo kan zeggen. In de toekomst. En dat hebben wij trouwens wel vaker gezien bij Israël. Want als een van de belangrijkste stammen binnen Israël was toch Levi. Maar die had geen grondbezit. En er waren 12 stammen, maar eigenlijk was Levi de 13e. Die was daarboven. Die was dicht bij de Heer. Die had bij uitstek, Israël was een koninklijk en priesterlijk volk. Maar als het dan ging om de priesterlijke functie, het leven bij de Heer, of in de dienst van de Heer te volbrengen, dan deed Levi dat, boven Israël. Want tel ze maar eens, het is 12 plus 1. En die ene is eigenlijk de gemeente. Denk er maar eens over na. En dat vinden we bij de apostelen ook trouwens. Dan hebben we 12 plus 1, namelijk de Heer zelf. Of Paulus, maar dat vind ik ook allemaal prima. Maakt me niet uit, hoe je dat maar ziet. Maar het gaat maar om dat beginsel. De 12 die staan voor heerschappij trouwens. 12 uren van de klok, 12 maanden in het jaar. We zijn in Matteüs hier, hè? Matteüs hoofdstuk 19 wordt gesproken over 12 tronen. Want 12 gaat over heerschappij. Dus in de toekomst zijn er niet letterlijk 12 tronen, want iedereen heeft zijn eigen troon, als ik dat dan zo zou kunnen zeggen. Wat gaat er om de 12 staat voor heerschappij? En ik lees dit omdat die 12 tronen, daar zou degene op zitten die de Heer gevolgd zijn in de wedergeboorte. En dat bent u als het goed is, hè? U bent toch de Heer gevolgd in de wedergeboorte. Hij werd als eerste wedergeboren, maar daarna wij. Daarom zijn wij eerstelingen. En dan zegt vers 28, voorwaar, ik zeg u, dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid. Dit is trouwens letterlijk ook Matteüs 4 en 25. Hè? Dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslacht Israëls. Dus er wordt recht gesproken vanaf de troon. En die 12 die wordt hier genoemd omdat het gaat over heerschappij. En natuurlijk 12 discipelen. Maar het is een beschrijving van het toekomende oordeel dat uitgevoerd wordt door de gemeente. Die hier vertegenwoordigd wordt door die discipelen. Die uiteindelijk ook allemaal deelgenoot zijn van de gemeente. Hè? En tegen hen wordt gezegd, als u mij gevolgd bent in de wedergeboorte, dan zult gij in de toekomst, als de Zoon des Mensen is gekomen, is in zijn heerlijkheid en zal zitten op zijn troon, dan zult ook gij zitten op 12 tronen, oordelen de 12 geslachten Israëls. Nou, hier staat dan toch dat de gemeente boven Israël staat? Of niet? Wij zouden met de Heer op de troon zitten. En daarna zouden wij de 12 geslachten Israëls oordelen. En dus de Heer heeft niet twee volken naast elkaar, ook niet in de toekomst, ook niet tijdens de 70ste jaarweek, maar twee volken boven elkaar. En de gemeente staat dan boven Israël. En mocht u niet weten dat wij geroepen zijn voor een troon, de openbaring meldt dat keer op keer. En het beide Thessalonicense brieven zeggen dat wij geroepen zijn tot heerlijkheid. Wij zijn geroepen tot koninkrijk. 1 Thessalonicense 2 vers 12. Wij zijn geroepen tot verkrijging van de heerlijkheid van Christus. Koninklijke heerlijkheid. Kroon. Een kleed. En vervolgens zegt Openbaring hoofdstuk 12. Dat wij zouden in de toekomst worden wij weggerukt tot God en zijn troon. Toch? Dat zijn de bekende woorden over de opname van de gemeente. En het, waar ik mee vanuit het hoofd toch wil mee besluiten is Openbaring 3, het laatste vers. Waarbij wordt gezegd over de gelovige die tot het einde toe trouw blijft. Die zal namelijk gegeven worden om met hem op zijn troon te zitten. Dat u dus niet denkt dat dat niet voor ons is weggelegd. Om op de troon te zitten. Maar de ene keer wordt het op verborgen wijze verteld. Dan gaat het over dat die vele tienduizenden zullen zitten op het, en recht zullen spreken. Maar in Openbaring vinden wij zo zwart op wit beschreven, in ieder geval Openbaring 3, dat de leden van de gemeente op grond van gebleken trouw, op grond van gebleken geschiktheid om dat licht brandende te houden, het woord de lucht in te houden, dat op grond daarvan komen wij met hem te zitten in zijn troon. Dat wil zeggen, met hem dragen wij heerschappij. En met hem zullen wij de aarde aan hem onderwerpen. En met hem zullen wij dus ook oordelen over Israël. En alles wat er verder mee komt. Maar het is niet eerlijk om, nou ja, één gebeurtenis die eerst een Bijbelse term daarvoor te misbruiken. En vervolgens daar die hele gebeurtenis ter discussie te stellen. En die te isoleren van al het andere. Daar raak je ook de draad kwijt. En de mensen die dat doen, dan zeg ik het gewoon lelijk. Die boeien het werk Gods over het algemeen ook niet. Die willen voor hun eigen hachie weten dat het wel wat snor zit. En dan laat maar zitten. Nou, en die lui die heeft de Heer ook geen interesse om het licht te laten zien. En daarvan zei toch de Heer ook in Openbaring 2 dat hij de kandelaar uit hun midden zal wegnemen. En dat zijn ook altijd de mensen die altijd een weerwoord hebben. En die zeggen, ja, maar er staat ook, en kunnen we ook niet denken zo. En ik vind, en ik heb gehoord dat, en die zegt. Een meneer die heeft een boek geschreven over Openbaring en die zegt zo en een ander zegt zo. Dat maakt allemaal niet uit wat een ander zegt. Het gaat erom wat wij zelf hebben gevonden in het woord van de Heer en wat wij dus ook hebben gezien. Omdat hij ons dat bekend heeft gemaakt. Nou, tot zover mijn frustratie daarover. Ik wil met jullie de Heer danken. Vader in de hemel, aan het einde van deze avond willen wij u dankzeggen voor... Ja, dat grote goed om met de woorden Gods bezig te zijn, om opgebouwd te worden door u. Om te leren zien op het werk Gods dat u uitvouwt in de tijd, dat u uitrolt, dat u afwikkelt. En dat plan dat ook altijd uw plan zal zijn en blijven. Dat plan dat niet verandert. Dat plan dat in beginsel onuitputtelijk is en ook onuitputtelijk, Heer. Maar dat plan dat u ons bekend wilt maken. Niet op grond van wat wij daarover uitdenken, maar hetgeen wat u daarover opgeschreven heeft. En dat wij daar toch in bezig mogen zijn en dat na mogen speuren. En dat u dan degene bent die ons daarin de weg wijst. Dat u door middel van uw geest, niet door kracht en niet door geweld, maar door middel van uw geest uw werk zult doen in deze wereld. In de dag van de kleine dingen, in de periode waarin we leven, de bedeling der verborgenheid, bouwt u uw gemeente en wordt u ook vertegenwoordigd door die gemeente. En mogen wij, zo klein als we zijn, met de kleine kracht die we hebben, mogen wij uw woord bewaren. En dan maakt u gebruik van onze levens. En Heer, dan mogen wij uitzien naar die toekomst die ons wacht. Eenmaal daarboven, als wij daar u zien, van aangezicht tot aangezicht. En als wij daar die kroon in ontvangst mogen nemen, die u voor ons bereid hebt. En dat wij ook dan, in alle nederigheid en onderworpenheid, die kroon aan uw voeten neerleggen. Want wij zijn en blijven uw dienstknechten. En Heer, maakt u ons die woorden bekend, dat wij... Ja, van nature toch niet zo bijster veel voorstellen, of eigenlijk helemaal niks. Maar dat u degene bent die op grond van de kracht van uw genade ons gebruikt en maakt tot eerstelingen van die nieuwe schepping. En dat u ons verandert, zodat wij het beeld van uw Zoon gelijkvormig worden. En de Heer, daarvoor willen we u danken, dat u ons op het hart drukt, dat u dat goede werk dat u aan ons begonnen hebt, dat u dat zult voleindigen. Tot op die dag, dat u komt om ons op te halen. Amen. Ik mocht hier blijven staan, heb ik begrepen. Ja. Mocht u nog wat vragen hebben, ik ben met